Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de 4 door onze gemeente geadopteerde kinderen via de stichting Woord en Daad. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen wij van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommersom, Kolmelandstraat 3 en mevrouw Van Lent Dirksen, Lindenhoflaan 24, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Op woensdag 5 mei overleed op de leeftijd van 67 jaar Dirk Jacobus Scholtes, echtgenoot van Anna Herberta van Venderlo. Hij verbleef in zorgcentrum Elem. Er is morgenavond van 7 uur tot 7:45 gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. Dinsdagmorgen om 9:45 wordt daar ook de rouwdienst gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 11 uur op genoemde begraafplaats. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. We herinneren u aan de volgende activiteiten deze week. Vanavond is er na de dienst sonar. Aanstaande dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Deze middag, waarin ook afscheid wordt genomen van dominee Jongerden, begint om 4:00. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Graag zullen we u en jou dan verwelkomen in de dienst die om 10:00 begint. Zaterdagavond om 7:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Op de evenementen 27 mei 's avonds is er gelegenheid afscheid te nemen van dominee Jongerden als pastoraal medewerker van onze gemeente. Op deze avond willen we hem een cadeau aanbieden. Indien u een financiële bijdrage wilt doen, kunt u dat doen in de offerblokken, bij de uitgang of in het baken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 35, vers 13. Laat vromen juichen te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Het 13e vers van Psalm 35. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. 1 en 2 van Psalm 122. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Dat zijn de beginregels van Psalm 147, het derde vers. En dat zingen we na de geloofsbelijdenis. Psalm 147, vers 3. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, samengekomen onder het geklank van uw woord, wilt u ons van dienst zijn. Hier in de kerk, thuis bij de kerkradio. Samengekomen onder het geklank van uw getuigenis dat u ons op het hart wilt binden. En dat u die plek wil geven in ons leven, zodat het is tot eer van u, dat op de eerste plaats, tot zegen, tot heil van ons mensen. We danken u, Heere God, dat u daartoe bent overgegaan. En we hebben ervan gezongen, onpeilbaar diep zijn uw gedachten. En dat betekent niet dat u maar wat hebt zitten mijmeren, zo stilletjes voor u uit. Maar we merken er alles van. En dat is opgetekend in uw woord. Dan mogen we bij stilstaan en telkens ook weer bij stilgezet worden om daarvan uit te gaan. In deze wereld te staan. Bemoedigd, getroost, vermaand, onderwezen, telkens weer opnieuw. Zo zijn we ook vanavond samengekomen. om ons te buigen over een gedeelte van de 12 artikelen aan de hand van het leerboekje van de kerk. En ook dan, net zo goed, hebben we uw zegen nodig. Geef dat we erbij zijn, niet alleen met lijf en leden, maar ook met gespitste oren en met een hart dat klopt tot uw dienst. Heere, wilt u het zo een dienst laten zijn die ziet op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En we bidden van u, wil de boze weren uit ons midden, die telkens ook weer klaar staat, erop loert en soms zelfs ook ons te slim af is om het evangelie bij ons weg te houden of het te verdraaien. En we vragen van u, wilt u ons wapenen met uw wapenrusting, zodat we al zijn boze aanslagen ons van het lijf houden en niemand anders zien dan u alleen. Geef ons zo uw zegen, o God. Daar zijn we op aangewezen en zonder kunnen we niet, nooit, vandaag niet en morgen net zo goed. En daarom vragen we u, wil ons die bereiden, schenken, in luisteren, in orgelspel, in zingen, in spreken, in het geven van onze gaven. En laat alles daarop uit zijn dat we u vinden, de God van ons leven, die zich geopenbaard heeft in zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Hoor ons in zijn naam alleen, uit genade. Amen. In verband met de behandeling van zondag 14 uit de catechismus lezen we nog net niet het kerstevangelie. We lezen een gedeelte uit Lucas 1, de versen 26 tot en met 56. Lucas 1 lezen we vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de naam van die maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam noemen Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom, en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, toen Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest, en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, toen de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de lage staat van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij, die machtig is en heilig is, zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht, over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen, opdat hij gedachtig waren aan de barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weer tot haar huis. Tot zover onze schriftlezing. Zondag 14 uit de Heidelbergse Catechismus lezen we samen. Betreft de vragen 35 en 36. En daar wordt gevraagd, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover zondag 14 uit de Catechismus. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we uit Psalm 8 de eerste 4 verzen. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, omdat mijn vijand, hoe geducht, teruggekeerd is en gevlucht. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. Ik lees de verkeerde psalm voor, zie ik. Het moet zijn Psalm 8. Ik had 9. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard al omgeprezen? Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingenmonden. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen? Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, de verse 1 tot en met 4. gemeente des Heren, tussen Pasen en Pinksteren. En dan gaan wij het over kerst hebben. Hadden we daar geen ander, geen beter moment voor uit kunnen kiezen? December, bijvoorbeeld. Oh, misschien is het wel goed om daar juist nu bij stil te staan. Los van alle drukte en los van alles wat wij ervan maakten en maken. Menselijkerwijs gesproken is er weinig fraais aan dat wat we uit de Bijbel lazen. Zeker ook als je uit het evangelie van Matthäus deze stof leest, waarbij dan Jozef wordt aangesproken, de verloofde van Maria, die volledig buitenspel wordt gezet. Je zult maar verloofd zijn. En altijd keurig netjes opgepast hebben. En dan te vernemen dat je verloofde in verwachting is. Maar niet ben jij de vader. Je leest dan in Matthäus, Jozef was rechtvaardig. En hij wilde Maria niet openlijk te schande maken, hoewel hij daar alle reden toe had. En hij houdt haar, om zo te zeggen, nog de handen boven het hoofd. Maar in het geheim wil hij er toch wel tussenuit. En wie begrijpt dat niet? In zijn ogen, Maria, rein, maagd. Ze blijkt verontreinigd te zijn. Buitenechtelijk is ze zwanger. Ja, zo ziet Jozef het. En zo kijkt de buitenwereld er tegenaan. En wat zal er over gepraat en over gekletst en over geroddeld zijn? Dat was nog eens nieuws. Heb je dat gehoord? Heb je het gezien? Leedvermaak. Zo bekijken wij het en bekijken we het vaak wel. Verder komen we niet. Ik stond erbij, ik keek ernaar. Was dat nou het derde artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis? Is dat met het wel bekijken en het een beetje beschouwen afgelopen? Dan kunnen we dus nu afscheid nemen van Maria, haar de rug toekeren en haar links laten liggen. We houden haar voor gezien. Volgende onderwerp. Volgende artikel. Nee. Nee. Wat een wonder. Wat een wonder van God. Dat de Heere haar niet het nakijken geeft, maar dat hij die ongewone situatie van commentaar voorziet, ook aan het adres van een Jozef, maar ook aan het adres van een Maria. En door dat wat we nu belijden in dat derde artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis, gunt God het ons ook dat we de zaak van zijn kant mogen bezien. En dan blijkt het heel wat anders dan een gedwongen huwelijk te zijn. Of dat iemand vreemd zou zijn gegaan. Dan blijkt het te zijn een regelrecht ingrijpen van God. Ingrijpen in een mensenleven. Ingrijpen met het oog op leven en welzijn van een ieder die gelooft. Zo heeft God het goed gedacht om tot ons te komen. Kijk, met eerbied gezegd zou het voor de Heere God echt niet te wonderlijk zijn geweest om in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, zo op aarde te komen, kant en klaar als 30-jarige, om zo te zeggen, om dan aan zijn arbeid te beginnen. Hadden wij ook geen kerstfeest gehad op de manier zoals wij die nu vieren, met onze manieren. Want, ach, laat het maar gewoon eerlijk zeggen, op de manier waarop wij kerstfeest vieren, dan denk je soms wel eens van, waar is de Heer Jezus nu? Te midden van al onze drukte en drukdoenerij, wat wij ervan maken, met rood en groen. Waar is de Heer Jezus dan? Waar is het hier dan om begonnen? De 12 artikelen, die laten ons dan heel duidelijk horen waar het nou uiteindelijk, en ook om te beginnen, om begonnen is. Jezus Christus ontvangen en geboren. Dat doet heel menselijk aan. Maar dat Jozef dat niet begreep en ook Maria het niet kon bevatten. Hoe zal dat wezen? Ik ben immers niet getrouwd. Gelukkig komt daar dan een heel open en eerlijk antwoord op. Wat dat betreft is daar dan die engel als boodschapper van de Heere God. Hij heeft helemaal niets te verbergen. En hij zegt het. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat is het. In de Allerhoogste schuilplaats gezeten, mag ze, om zo te zeggen, schuilen met dit wonder in de schaduw van de Almachtige. En wat wordt ons dan daar aan het begin van het evangelie al een stuk heerlijkheid geopenbaard. Ook al begrijp ik er niks van, hoor. Maar het wordt wel even gezegd en uitgelegd door de engel. De Heilige Geest zal over u komen. Kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Het gaat mijn verstand te boven. Ik hoor het wel, ik lees het wel, maar het is eigenlijk niet te volgen. We kunnen er niet bij, maar en dat houden we staande. God doet dat toch maar. God de Vader doet dat toch maar. Want in de Verlosser heeft hij niets dan verlossing op het oog. En in het zenden van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft God de Vader het rouwcentrum en de begraafplaats van deze wereld willen veranderen in een kraamkamer. Waar nieuw leven geboren gaat worden, ongekend, maar toch niet onbemind. In Christus wordt het heil, de verlossing, naar deze wereld toe gezonden. En waar we dat aan te danken hebben? Alleen aan God. Hij heeft de nood gepeild. De diepte daarvan, de ernst daarvan, het wezen daarvan. En hij alleen wist wat nodig was om die nood op te lossen, om daar een eind aan te maken. Hij wist wat wie tot verlossing dient. En daarvoor mag je hem elke dag wel danken. Voor zijn Zoon, Jezus Christus, die hij ervoor heeft overgehad en overgegeven in het leven, in de dood. En eigenlijk, als je dit ene regeltje uit de apostolische geloofsbelijdenis leest en herleest, en je laat het op je inwerken, dan kun je eigenlijk alleen maar stamelen, want verder kom je niet. Je kunt alleen maar belijden. Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God. Hij die God zelf was. Hij wordt mens. Hij wordt geboren uit een vrouw. Hij komt onder de wet. Al met al is dat een hele vernedering geweest. Een neergang. Een afgang. He, niet alleen dat komen van boven naar beneden. Maar dat hij die God was, mens werd. En ook op menselijke wijze mens werd. Geboren met smartzulke kinderen baren, werd er destijds tegen Eva gezegd op de rand van het paradijs. En ik lees nergens in de Bijbel dat Maria daar een gunstige uitzondering op is geweest. Het was om ons. Het was voor ons. Hoe zegt Paulus dat ook alweer als hij zijn brief schrijft aan de gemeente van Filippi? Die in de gestaltenis Gods zijnde het geen roof geacht heeft. Jezus had die plek niet gestolen. Maar hij is de mensen even gelijk geworden. Nou, nog een stap verder. In de gestalte van een dienstknecht, een slaaf. Moet je nagaan. Aan het begin van het Nieuwe Testament, dan wordt ons eigenlijk een blik gegund in Gods kraamkamer. En wie daar zijn? Vader. Met een hoofdletter. Die spreekt via een engel tegen de moeder, aanstaande moeder, die deze boodschap ontvangt. En als je dat zo leest en meemaakt, om zo te zeggen, dan past je ontzag, diep ontzag. En dan ook dat antwoord van Maria: mij geschieden naar uw woord. Dat wil zeggen, ze stemde ermee in. Waar overal ter wereld klonk en bleek dat er geen plaats voor hen was. Ook niet in de herberg. Daar is Maria present. Mij geschieden naar uw woord. Ze buigt voor het woord van God. En dan is daar plaats voor Jezus. Toen daar bij Maria. Maar nu ook. Onder ons. Bij jou. Bij mij. Bij u. Vind je het niet mooi? Gods liefde is zo overweldigend. Wie zou daar niet voor buigen? Alleen wie liefdeloos is, denk ik. Kijk, als de kerstromantiek je overschaduwt. Nee, dan komt er eigenlijk niks vruchtbaars uit voort. Ben ik bang. Dan komt er niks tot eer van God uit voort. Ben ik bang. Want waar kribbe gezegd wordt, daar moet ook het kruis erbij genoemd worden. Want daarvoor kwam hij. En in die tussentijd heeft Gods zoon te midden van de mensen willen wonen, wenen, eten en drinken, spreken en zwijgen. Hij was totaal mens. Zonder zonde. Zonder zonde. Om die zonde van de mensheid met zich mee te dragen, met zich mee te torsen en te laten slaan aan het kruishout op Golgotha. God in zijn zoon, de minste der mensen. Dat is je toch niet de min zeker? Zo'n Jezus. Zo'n Heere. Zo'n Heiland. Want juist in dat nederig zijn, juist in dat gering zijn, daarin is zijn grootheid en zijn heerlijkheid gelegen. In zijn kleinheid ligt zijn almacht. In zijn niets willen zijn, heeft hij alles verworven. In Christus heeft God zo zelf gezorgd voor een middelaar. Voor een bemiddelaar tussen God en de mensen. Tussen hem die rechter is en ons. Die van huis uit des doods schuldig staan. En je vraagt het je af. Is daar voor mij nog wel redden aan? Is er nogal wat aan te doen? Jawel. Van ganse hart, ja. Er is wat aan gedaan. Maar dan is het wel alles of niets. Het is geloof in de middelaar of niet. Ergens een tussenweg, ergens een tussenoplossing is er niet. In de gegeven en in de geschonken middelaar is er geen enkele andere weg meer geopend en begaanbaar ten leven, tot het leven dat God voor ogen staat. Ik ben dus gewezen, ik ben dus gewaarschuwd. Wat nou die tweede vraag betreft, die kan heel goed erg zakelijk op je overkomen als daar gevraagd wordt naar de nuttigheid. Wat nut je nou dat derde artikel, dat te weten? Je komt dat trouwens herhaaldelijk tegen, hè, in de vragen die gesteld worden in de Heidelbergse catechismus. Wat nut u? Dat is een beetje ouderwets taalgebruik. Betekent gewoon, wat heb je daar nou aan? Wat schiet je daar nou mee op? Wat nut u de opstanding van Christus? Dat heb je aan Pasen. Wat nut u de hemelvaart? Aanstaande donderdag. Maar willen we er wel op letten dat wanneer God iets doet, dan doet hij dat niet voor de aardigheid. Maar dan heeft dat doelgericht een bedoeling. Geen bijbedoeling. Geen verborgen agenda. Maar een bedoeling. God gaat daarmee recht op een doel, zijn doel, af. En hij heeft daarin het heil, de redding, de verlossing van de mens. Van jou, van u, van mij op het oog. En daar nog weer bovenuit dat hij de eer ontvangt. Dat zijn naam eeuwig de lof krijgt. Jezus Christus is geboren. En dat is tot heil van het volk. Tot nut van het algemeen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, niet verderft. Ik vind dat best wel keurig en ook gepast verwoord. Als daar over de Heer Jezus wordt gesproken als middelaar tussen God en de mensen. Meer wordt er eigenlijk niet gezegd. Er wordt verder geen kwaliteit aan die mensen gehecht. He, dat je eerst moet voldoen aan bepaalde kenmerken. Er wordt in dit antwoord helemaal niet gesproken over lichte of zware mensen, over linkse of rechtse mensen. Nee, gewoon middelaar Gods en mensen. Adamskinderen eigenlijk, stervelingen. Mensen ontvangen en geboren, zo op het eerste gehoor, precies hetzelfde als de Heere Jezus Christus. Maar bij nader inzien, dan komt het kritieke punt waarom er een middelaar nodig was. Mensen zoals wij zijn geboren en ontvangen in zonde en ongerechtigheid. Dat is eigenlijk het zegel, dat is eigenlijk het stempel dat van huis uit op je gedrukt staat. En daar komt niemand onderuit. David zingt ervan in Psalm 51, de boetpsalm. Niemand overgroeit dat ook. Als je nou maar 65 plus wordt, joh, dan gaat het stempel er wel af. Niemand. De koningin niet, de minister niet, een directeur niet, een arbeider niet, een dominee niet. Niemand. Helemaal niemand. Overgroeien doe je dat stempel niet. Maar het wordt weggevecht, ongedaan gemaakt. Als je je geloof, je hoop, je liefde stelt op deze ene middelaar, geschonken tussen God en ons mensen. Hij werd niet in zonde en ongerechtigheid geboren, maar hij kwam daar wel in terecht. En hij kwam daar ook nog eens een keer in om, totaal. Daarin ging hij helemaal ten onder. Hij nam het alles met zich mee aan het kruis. Er zijn vandaag de dag heel wat mensen die willen echt helemaal niets meer weten van een middelaar. Die hebben niks met Jezus. Er is totaal niks tussen hen en hem. Daar is absoluut geen aansluiting. Jezus, waarom zou ik geloven? Kom nou, dat is uit de oude doos. Terwijl alles klaar is. Alles volbracht is. Maar nee, je middelaar, vriendelijk bedankt. Dat is heel beleefde ongelovigheid. Erg eigenlijk. Erg. Als je beseft dat je van Gods wegen niets tekort komt. God doet ons niet tekort, nooit en nergens. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Zo zingen we zo vaak. Met zijn gunstbewijzen, met zijn genade. En daar is zijn Zoon Jezus Christus niet de minste van die gunstbewijzen. Maar de meeste, die de minste heeft willen worden. Dat is Gods werk. Voor jou, voor u, voor mij. Op een wonderlijke manier. Om te voorzien in onze nood, in onze dood. Want daar heeft God absoluut nog steeds geen behagen in. Daar heeft God geen lust in. Daarin heeft hij willen voorzien. De middelaar. Jezus Christus. Kijk, een makelaar. Dat is ook een soort bemiddelaar. Die is je behulpzaam tegen betaling. Bij de aan- of de verkoop van een huis. Maar een makelaar kun je misschien nog wel missen. Je kunt een heleboel zelf. Maar de middelaar, die is niet te missen. Die is niet te missen bij de toegang tot het vaderhuis. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei Jezus. Hij is gegeven, hij is geschonken. Middelaar, bemiddelaar. Maar ook bedekker. Bedekker. Dat doet denken aan het Oude Testament, wanneer de hoge priester één keer per jaar op de grote bedekdag, de grote verzoendag, in het heilige der heiligen ging met een schotel bloed om dat te sprenkelen op het verzoendeksel van de ark. En dan waren de zonden van het volk weer bedekt. Geen zand erover, maar bloed erover. Zo wil Jezus bedekker zijn, verzoener van mijn zonden. Met zijn onschuld is hij bij machte geweest te bedekken. Wat voor ons niet toe te dekken, niet te verdoezelen, niet te verdonkeren manen is. Wat door ons niet weg te moffelen viel. Jezus is bedekker. En hij deed en hij doet niet liever. Daarvoor is hij gekomen. Met zijn heiligheid, met zijn apart gezet zijn door God. Voor de mensen wil hij onze onheiligheid, onze onreinheid, nee, niet verdoezelen, niet verbloemen, niet zeggen van ach joh, het valt wel mee, laat maar zitten. Bedekken, zodat niemand het meer ziet, zodat zelfs God er niet meer op terugkomt. Vergeven en vergeten. Kijk, door al onze bedekkingen en toedekkingen en wegmoffelingen, daar kijkt en daar prikt de Heere God dwars doorheen. Stelt niets voor hem. Maar als Christus, als middelaar, tussen mij en God instaat, tussen God en mij instaat, dan ziet God mij alsof ik Christus ben, als reine, als schone, als zuivere. Wat een heerlijkheid. Wat een wonder ook. Nou, dat beleiden we met dat derde artikel, waarbij we niet de nadruk laten vallen op een Maria, maar ten volle op haar zoon, Gods zoon, Jezus Christus. En als ik toedek, als ik bedek, nee, binnen de kortste keren val ik door de mand. Maar met Jezus weg en werk bedekt door het geloof, dan is het vergeven, vergeten echt weg. Wat God in Jezus Christus doet en deed, dat doet en deed Hij goed. En gaaf en volkomen en af. En daar hoeft echt niks van mij meer bij. Geloof dat nou maar. Geloof dat nou maar. Geloof dat nou maar. Eén naam is onze hoop. En die ene naam, die kent u. Die weet u. Van de middelaar Gods en der mensen. Jezus Christus. Bedekker, reiniger, verzoener, vergever. En Hij alleen heeft geroepen vanaf die vreselijke oordeelsplaats aan het kruis. Het is volbracht. Klaar ben je met zo'n Christus. Hem de lof, de eer, de aanbidding. Amen. Wij gaan samen zingen uit de lofzang van Maria, die ze aangeheven heeft bij Elisabeth. Eerste vers en het vierde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Des Heeren arm is sterk, Hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen heeft Hij verstrooid, verward. De versen 1 en 4 van de lofzang van Maria. gaan we nu samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, op deze moederdag hebben we toch niet stilgestaan bij de moeder Gods, maar bij de Zoon van de Vader, Jezus Christus. En we danken u voor hem die we mogen belijden, maar laat dat geen theorie zijn, maar praktijk in het leven van elke dag. Want met de Heer Jezus Christus valt te leven en valt ook te sterven. Want hij geeft het leven zoals u dat bedoeld hebt in het paradijs al. En nog steeds bedoeld. En waar het ook heen gaat. Door de tijden en jaren en eeuwen heen naar uw toekomst. Naar uw koninkrijk. Dat leven belijden we ook. Met de woorden van de 12 artikelen aan het eind. Maar laten we het niet slechts voor het laatst houden. Maar beleven en belijden dat er in Jezus' naam werkelijk leven opgesloten ligt. Omdat hij degene is die de opgebroken weg tussen ons en u in heeft willen effenen. En dat hij het zegt met betrekking tot zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan moeten wij niet gaan zoeken naar omwegen of sluipwegen. Of voortgaan op een doodlopende weg. Dan mogen we van harte belijden dat hij het is. Speciaal gezonden, geboren, gekomen op deze aarde. Om te bedekken, te verzoenen. Weg te doen. Heren, wij weten er geen weg mee. We weten er vaak wel raad op onze manier. Zo zijn onze manieren. Maar uw manier is de beste. En laat ons die als enige overhouden. Geef, Heere God, dat we niet eigenzinnig en eigenwijs zijn. Dat we ook niet onze oren laten hangen naar allerlei influisteringen van de boze. Die zo zijn eigen maniertjes erop nahoudt. Maar dat we de weg kennen en ook bewandelen. Achter de Heere Jezus aan. Als gehoorzame kinderen. En niet bezig met dingen die niet strekken tot uw eer. Heere, leer ons ook diezelfde woorden te zeggen. Zoals een Maria die uitte. Mij geschieden naar uw woord. Het volste vertrouwen te stellen op dat wat u gezegd, wat u beloofd hebt. En dat zal ook gebeuren. Daar is nog nooit iemand beschaamd mee uitgekomen. Heere, leid ons dan. Dag in dag uit, achter u aan. We bidden u voor de kinderen, voor de jongelui. Die de komende week nog vrij hebben van school. Geeft u hen alles wat ze nodig hebben. Ook in hun vrije tijd. Die goed te besteden. We bidden u voor een ieder die soms dreigt in allerlei drukte ten onder te gaan. Geef dat we rustpunten kennen in ons leven. Maar bovenal ook de rust met u. Aan de hand van uw woord. Gedreven door uw geest. Gewezen op uw zoon. Op die overste leidsman en voleinder van het geloof. We bidden u voor een ieder die tijdelijk of misschien al langere tijd op de vluchtstrook geparkeerd staat, gedwongen, niet verder kan onderweg. Maar wilt u een hulp zijn, een God van nabij, die bemoedigt en die troost. Een helper in nood, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heren, ga met ons ook als we deze eredienst verlaten en als we de knop van de kerkradio straks weer afzetten. Geef ons nog een goede zondagavond en doe ons heen leven naar Hemelvaartsdag. De dag van de koning, de dag van de kroning, de dag van de troonsbestijging. De dag ook waarop we verder mogen kijken dan de wolken die het alles aan het oog onttrokken. Ja, Heere God, geef ons te leven vanuit de verwachting dat hij komt, die gegaan is. dan komt hij niet meer zoals op kerstfeest. En zo zijn onze manieren. Maar hij komt terug om te oordelen, levende en doden. Om te vragen, wat heb je gedaan met mijn naam? Beleden, geloofd of terzijde gelegd? Bewaar ons voor het laatste, o God. En bepaal ons bij het eerste, bij voortduur. Hoor ons uit genade alleen, onverdiend. Daarom bidden we het in Jezus' naam. Op grond van zijn verdiensten en weg en werk. Om zijnentwil. Amen. Onze liefdegave geven we in de dienst der offeranden. Blijmoedig gever heeft de Heere lief. En als je daar lang over nadenkt, over dat zinnetje, dan kun je daar twee kanten mee op. Twee mooie trouwens. Daarna zingen we van Psalm 108, de verzen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonder dan, uw roem, de volken doen verstaan. 1 en 2 van Psalm 108. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren voor u en voor elk ander. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.